De eerste vraag die ik kreeg, dat gaat over Openbaring 6, vers 2. Dat lees ik nu voor. Openbaring 6, vers 2. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede die zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en zo gaat het verder. Nou, de eerste discussie is, over wie gaat het daar? Is dat dezelfde als de ruiter op het witte paard van het boek Openbaring in hoofdstuk 20? Dat is een hele belangrijke vraag. Nou, dat is niet zo. En dat zit ons dan wel eens niet mee met de vertalingen en zo. Want als hier in de vertaling waaruit ik nu lees, die ik overigens betrouwbaar acht, maar lees in vers 2, en ik zag en zie een wit paard en hij, hoofdletter, hier, die erop zat, had een boog en hem, hoofdletter, was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Dat betekent dus dat het over de Heer Jezus gaat, volgens deze vertaling. En ik meen met alle voorzichtigheid te mogen zeggen dat dit onjuist is. Dat het hier gaat om de tegenstander die enorme macht krijgt. Alle attributen die hier genoemd worden om de vrede weg te nemen, die had een weegschaal en de derde, vierde, die is, zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En die had macht over het vierde deel enzovoort. Dat gaat een enorme gevolgen hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hier niet gaat over de Heer Jezus, maar dat het hier gaat over een satanische macht die in de tijd van grote nood, in de tijd van de grote verdrukking, maar daar gaat het hier over, een tijd dat het lam in de troon is, het lam, en dat het lam wordt vergezeld van die gemeente die daar is in de troon, dat in die tijd er een vreselijke tijd van oordeel aanbrengt, die wordt wel eens aangeduid met de term de grote verdrukking. Dat is ook die tijd. En in die tijd is er ook iemand die regeert, die in de troon zit. En dat is, later blijkt daar in Openbaring 13, een beest te zijn met hoorns enzovoort. Dat gaat dan allemaal, dat krijgt een uitwerking, krijgt helemaal een gedetailleerde uitwerking. Nu is de vraag van een zuster uit ons midden, waarom wordt aan de ruiter op het witte paard geen macht gegeven, aan de andere drie ruiters wel? Nu, dan leest u niet helemaal correct, want er is een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven. En dat duidt in de schrift altijd op een troon, op macht, op uitoefenen van macht. En hij heeft een wapentuig en hij heeft een positie. Hij heeft dus en de attributen en hij heeft de positie om macht uit te oefenen. Dus ik geloof stellig dat het hier om de verkeerde elementen gaat die je in de tijd van grote verdrukking, wij niet, we zitten dan in de hemel, maar die er zullen zijn. En als die dagen niet zouden worden ingekort, ik kan dus praten over het boek Daniel met alle volkeren, alle machthebbers die achter elkaar de revue passeren en je schrikt van wat er nog gaat komen. De tweede vraag, kunt u iets zeggen over het overblijfsel van Israël tijdens het duizendjarig vrederijk? Dat kan ik, maar het is eigenlijk een apart onderwerp. Dat is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats moet je dan zeggen dat Israël een hele bijzondere plek heeft en dat de gemeente een hele bijzondere plek heeft. Die twee dingen moet je in elk geval uit elkaar trekken. Als dat niet gebeurt, dan verzuipen we, dan verdrinken we in de theorie. Israël heeft van de Heere een hele bijzondere zegen gekregen. Vierkante kilometers land. En dat land is precies geduid, dat is het land waar vandaag zo over gevochten wordt, waar ze het over hebben, maar dat is het land van de Heere. En de Heere zegt, ik geef dat aan wie ik wil. En ik heb dat aan Israël toegezegd, aan Abraham en aan zijn zaad. Genesis 15, je mag kijken naar de sterretjes. Genesis 13, je mag kijken naar de korreltjes zand. Ik geef het je. En een verbond gesloten. Die dieren die tegenover elkaar liggen. Een rund, een geit, een ram. En die duiven die dan niet gedeeld worden, maar wel tegenover elkaar liggen. En zo, zoals die bij de delen bij elkaar horen. Twee delen van een rund, twee delen van een ram, twee delen ook van een geit. Zo horen wij de Heere en Abraham, zo horen wij bij elkaar. Dit spreken we af. En er staat niets bij over Abraham, als jouw nazaat nu zijn best doet, dan ga ik dat ook doen. Hè? Maar als ze het niet zouden, niet hun best zouden doen, dan zou de Heere er dan onderuit kunnen. Nou, dat kan niet. Niets, geen enkele voorwaarde. Dat is aan Abraham en aan zijn nazaten beloofd. Vierkante kilometers, zegen hier op aarde. Alleen toen dat bijzondere moment kwam, dat Barabbas daar naast de Heer Jezus stond, toen hebben ze voor de verkeerde gekozen. Ik sla alle stukjes over, maar dat is een heel cruciaal moment. Vlak bij het kruis, vlak voor het kruis, hebben ze gekozen voor Barabbas. Nou, Barabbas betekent ook zoon van een vader, letterlijk. Daar stond de zoon des vaders naast de zoon van een vader. En ze hebben voor die moordenaar, die een moord beging tijdens een oproer, en die een rover was, zo wordt hij geduid. Rover, oproerige, moordenaar, drie kwalificaties. Dat zijn de karaktertrekken van de tegenstander, van de Satan. Een opstandige, een oproerige, rebellie. En moord en roven. En daar staat de Heer Jezus naast. Dus toen hebben ze gekozen voor Barabbas. En dat heb ik willen uiteenzetten afgelopen zondag ergens. En dat wil ik je nu in ieder geval meegeven. Ik hoop dat het landt, hoor. En anders dan bestel alsjeblieft dan dat cd'tje maar en ga dat nog maar een keer beluisteren. Toen heeft de Heer Jezus aan het kruis hangend gebeden. Weet u nog? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dat is zo essentieel. Vanaf dat moment is de gemeente ontstaan en is God met de gemeente een weg gegaan, totdat die gemeente weggaat. Totdat, zegt Romeinen 11, vers 25 geloof ik uit mijn hoofd, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan en dan ga ik met Israël opnieuw beginnen. En nu wou ik je iets zeggen over Exodus, ingewikkeld verhaal hoor, maar het is ook een beetje bijbelstudieavond, het kan al net zo kort voor 10 uur. Exodus 20, wetgeving, 10 woorden. Exodus, het gevolg van deze 10 woorden was dat Israël op afstand stond. Ze stonden van verre en ze waren heel bang. Dus afstand en angst waren het resultaat van de wetgeving. En dan zegt de Heere iets bijzonders. Ik heb toch een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dus als het volk angstig is en op afstand staat, zegt de Heere, en ik heb een plek waar ik kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Exodus 20 nog. Ineens gaat de Heer over een altaar spreken. En dan moet je met je tengels afblijven. Dan moet je niet gaan fatsoeneren. Als je een altaar van stenen bouwt, oké. Maar niet gaan fatsoeneren. Niet met een houweel gaan bewerken. Met andere woorden, je moet het niet gaan modelleren. Een beetje passend maken voor vandaag of zo, weet je wel. Of voor de jeugd. Dat is dan zo'n soort heilige kreet van vandaag. Daar mag je alles om veranderen. Niet dus. En dan gaat de Heer in Exodus 21 verder. En dat is even slikken. Met een gesprek over als iemand nu een slaaf heeft en die moet hem dan 7 jaar dienen. En als hij naar die periode weggaat, nou, dan moet je hem niet met lege handen wegsturen. Dan moet hij nog een cadeautje meekrijgen. Critici hebben altijd gezegd, Exodus 21 hoort daar niet. Dit is ineens een stukje CAO, omgaan met werknemers. Zo ineens, direct na de wetgeving, dit kan niet. Dit kan niet van de Heere zijn. Maar het is wel zo, het is precies daar en nergens anders. De Heere zegt, ik heb een plek waar ik kan staan en zegenen en zegt in hoofdstuk 21 van Exodus, en ik heb ook iemand door wie ik dat doe, door de knecht des Heeren, die niet als een vrije wil weggaan. Dat had gekund. Hij had als een vrije man weg kunnen gaan, maar deed dat niet. Hij wilde zichzelf geven. Hij had zijn heer, zijn vrouw en zijn kinderen lief en hij wilde niet als een vrije man weggaan. Nou, let op. Onmiddellijk daarna, zegt de Heer, als je iemand slaat en hij sterft, dan moet je voor de rechtbank komen. Maar als je het er niet op toelegde en dat iemand dan stierf, dan was er een vluchtweg naar de vrijstad. Nou, probeer het op te pakken. Het lukt mij, na mijn geschud van de hersenen, heel goed. We kunnen het oppakken. Exodus 20, de woorden van de Heer. Nou, wie zou niet beven? Als de Heer zich openbaart, dan sta je allemaal te trillen. 2. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Super. Het altaar. Het kruis van de Heer Jezus. Wij hebben een altaar, zegt de brief aan de Hebreeën. Nou, dat is dat kruis van de Heer Jezus. De tafel van de Heer. 3. Hij heeft ook iemand door wie hij dat doet. Zijn volmaakte knecht, die hem dient. Die zei, ik kom bij God om uw wil te doen. Dat is die zijn rug gaf aan wie sloegen en zijn wang niet verborg voor smadelijk speeksel. Dat is die. Dat is de knecht van de Heer. Jesaja 42, 49, 50, 53. Jesaja 53 is een profetie over de knecht des Heeren. En dan is het zo dat als je iemand slaat en hij sterft, ja, dan ben je verantwoordelijk. Maar als je het er niet op toelegde, dan is er een vluchtweg. Dan mag je vluchten naar de vluchtstad, naar de vrijstad. En dan moet je je zaak aan de oudsten van die stad bekendmaken, zegt Jozua 20. Dit is de invulling van Exodus. Weet je de details, hoe dat dan gaat, hoe dat dan moet. Dan moet je je zaak aan de oudsten van die stad bekendmaken. Dat en dat is mij overkomen, zo is gegaan. En die wijzen hem dan een plek aan in die stad. En dan mag hij blijven wonen tot de dood van de hoge priester. Dan mag hij weer teruggaan naar zijn eigen erfdeel, naar zijn eigen vrijstad, naar zijn eigen plekje. Nou hoop ik dat u hem pakt. Wat bad de Heer Jezus? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die verschrikkelijke daad, toen ze kozen voor Barabbas. En ze hem aan het kruis wilden hebben en hem niet wilden. En kruisigen riepen. Die verkeerde conclusie, die heeft de Heer Jezus door te bidden onder de noemer onwetendheid gebracht. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Voor degene die iets verschrikkelijks had gedaan, maar het er niet op toelegde, die het niet wist wat hij deed, Exodus 21, was een vluchtweg. Dus is er voor Israël een vluchtweg. Op dat moment heeft de Heer een vluchtweg aangeboden. Een vluchtweg naar de vrije stad. En daar zijn er 6 van, in Jozua 20. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Maar goed, laat ik hem even los en ik wil die route even doorgaan. En daar mocht hij blijven wonen. Ik zal het anders zeggen. De Heere heeft zelfs dat verschrikkelijke wat Israël hem aandeed. En dat was nog maar een rest van Israël. Er waren maar 2 stammen toen. De 10 die waren al weg. Toen heeft de Heere die daad onder de noemer onwetendheid gebracht en dus voor Israël een vluchtweg gecreëerd. En als hij terugkomt, dan zullen ze vragen, wat zijn er voor wonderen in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Wat is dat voor een wond in uw zij? Gestoken. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zien hem, het offer. Ze zien de dood van de hoge priester. En dus mogen ze terug naar hun erfdeel. Dit is zo gaaf van God. Dit is zo uniek. Daar kun je eindeloos naar gaan turen. Dit is echt heel uniek en heel bijzonder. Dat Israël een vluchtweg heeft. Een weg heeft die andere volkeren niet hebben. Maar zij wel. En ze mogen terug op het moment dat ze zien dat hij doorstoken werd. Dat is bijzonder. Nu, dat overblijfsel van Israël zal terugkomen. Dus als u mij vraagt, want als het gaat om het overblijfsel in het duizendjarige rijk, kunt u iets daarover zeggen? Ja, dat kan ik ook iets over zeggen. Die zullen voor het duizendjarige rijk, in die grote noodtijd, in die grote verdrukking, aangesproken worden, aangespoord worden om terug te keren. En ze gaan ook terug. Misschien niet allemaal, maar voor grote delen wel. Of de 10 stammen daar ook direct al terugkomen, weet ik niet. Volgens het boek Ezechiël duurt dat anders. Hebben die een andere route, maar dat is technisch hoor. Maar dat is wel belangrijk. In elk geval zullen zij, als de Heer Jezus komt op de Olijfberg, dat is het begin van het duizendjarige vrederijk, het begin van zijn regering, het begin ook van de dag des Heren. Die dag duurt 1000 jaar, daarom zegt men wel eens, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaren. Nou, dat is die dag. Die dag duurt 1000 jaar. En dan komt de Heer Jezus, zal staan op de Olijfberg, die spreidt daar midden door en hij gaat Jeruzalem binnen. Dan is het overblijfsel van Israël geraakt. Er zijn stromen van zegen. Er is een geweldig herstel op dat moment voor Israël. Dus die gaan als gereinigden, als gezegenden het duizendjarig vrederijk in. En ze zullen als een zegenstroom fungeren. Zij zullen als een... Den Haag, maar ook Teheran, als ze er nog zijn, of ze zijn er dan nog wel, maar ik weet niet of het dezelfde mensen zijn, die zullen van jaar tot jaar heen gaan naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, daar gaan ze. En ze zullen uit die zegenstroom gaan drinken. En die zegenstroom is de Heere God zelf. En hij bedient zich daarbij van Israël. Dus Israël, het overblijfsel uit Israël, in elk geval, waarschijnlijk nog meer dan het overblijfsel, misschien wel 11, misschien wel 12 stammen. Maar de rest van Israël zal dan een geweldig gezegend volk zijn. En dat is de tijd waarin zij zullen wonen onder hun eigen vijgenboom en onder hun eigen wijnstok. En ze zullen vrede kennen, ploegscharen hebben, geen zwaarden meer, omgesmeed. Alles is anders. Dat is de tijd van de duizendjarige vrederijk als de Heer Jezus regeert en Israël gezegend is. En waar zijn wij dan? Dat is toch de volgende vraag. Wij hangen erboven. Wij zijn erbij. Op de een of andere manier zijn we erin betrokken. We zullen ook met hem heersen, met hem regeren, die 1000 jaren. Nou, ik denk dat u en ik niet vanuit de aardse situatie regeren, maar vanuit de hemelse. Zoals er ook vroeger al geregeerd werd, zoals er een vorst was in Israël, die ze nooit in de troon van Israël hebben gezien. U weet het wel, een van die engelenvorsten, Michael, hun aartsengel, die regeerde. Die had de touwen in handen, maar hij was niet op aarde. Regeerde vanuit de hemel. Zo zullen wij, neerdalend van God uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem, meehelpen om de Heer Jezus alles te laten zijn. Dus er zullen de zegen van de Heer. En wij worden ook zelfs samen met Israël priesters van God genoemd. Priester, niet alleen priesters voor God, daar ben je nu ook al. In de richting van lofoffers brengen, de Heere prijzen, hem groot maken, hem bejubelen. Daar is priesters naar God toe, weet je wel? Met aanbidding en met dank komen en de Heere groot maken. Maar priesters van God uit, dat betekent dat je van God uitgaat. Zoals Melchizedek priester van God was. Die kwam met brood en wijn. Brood en wijn, hè? Ja, denk maar aan het avondmaal. Dat is echt waar, dat is niet zomaar. Van God uit. Met de tekenen die herinneren aan zijn sterven aan het kruis. We komen van God uit met de zegen van God naar de mensen toe. Dus priesters van God uit. Dat is een bijzondere taak die we dan met de Heer Jezus zullen gaan verrichten. En dat zal ook een bijzondere taak zijn voor Israël om dat te doen op dat moment. Dus dat is wat Israël op dat moment doet in het duizendjarige vrederijk. En dat is een rest. Want volgens het boek Zacharia zou 2/3 omkomen. Nou, ga de discussie weer, is dit al ooit gebeurd? Of moeten we dan ook de Holocaust meerekenen? Moeten we dan ook de vorige verschrikkelijke tijd... Ja, waarschijnlijk wel, ja. 2/3 omkomen. Maar er is een rest over. En ik wilde dat nog lezen uit Amos. Een van de mooie teksten van Amos. Ik ben met studies over Amos bezig. Vers 12 van hoofdstuk 3. Zoals een herder uit de muil van de leeuw 2 pootjes redt, of een stukje van het oor, zo zullen de Israëlieten gered worden. Niet alle vertalingen hebben hetzelfde. De NBV-vertaling is precies het omgekeerde. Dat is een beetje jammer, vind ik, want dat geloof ik niet. De NBV, maar hier de Statenvertaling, of deze hebben, en ook de NBG-vertaling heeft, dat er desnoods een lapje van een oor uit de muil van een leeuw gered zal worden, of 2 pootjes... En het is Amos, dat is een schapenfokker, dat is een herder, Die boer, zal ik maar zeggen, uit Tekoa. Die kende dit. Maar het is alsof hij zegt, Mozes, zoals wij ons alles best doen om een heel klein restje uit die muilen van de leeuw nog te redden. Zo zegt de Heer, lapje van een oor, twee pootjes, ik haal het eruit. Dat is Israël. Dat doet de Heer met Israël. En dat gaat dan door. Hij gaat vergelden. Ik wil niet alles van Amos lezen. Dat heb ik. Op die dag zegt vers 11 van hoofdstuk 9. Of misschien moet ik eerst nog hoofdstuk 11 vers 8 nemen. Het eind. Evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen. Spreekt de Heer. Met andere woorden. Er blijft iets over. Er blijft een restant over. Een overblijfsel. Vers 11. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat zij de rest van Edom enzovoort. Vers 14. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. Nou, dit zijn proclamaties van de Heere waar je alleen maar van zegt amen, 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 Heere. Dit is geweldig, dit is bijzonder. Dat doet de Heere met Israël. Dus een overblijfsel uit Israël zal behouden worden. Romeinen 11, Amos, Joël, Hosea, Daniel, Ezechiël, Jesaja, Jeremia, ze spreken allemaal over datzelfde. En het is allemaal gegrond omdat de Heer Jezus zijn vader vergeven te doen, want anders was het niet gebeurd. Begrijp u de ernst van dat gebed, de zegen van dat gebed. Vader vergeven te doen, want ze weten niet wat ze doen.